gaan met Titus beginnen. En Gods woord is niet gebonden. Het woord laat zich niet stoppen. Weer of geen weer. Ja? Koentunnel of geen koentunnel. Nou ja, we gaan gewoon door. Even een druk op de knop en hij is weer geopend. Hey. Degene die thuis zijn, die denken, waar heeft hij het over? Maar dat ga ik niet zeggen. Hè? Welkom. Hè? Ja, we hebben geen tafels, want het hele boel was op slot. Dus dat is een heel gedoe. Dus... Nou, we gaan beginnen met Titus. We beginnen net daarmee. En dan krijgen we nog Romeinen. En dan hebben ze allemaal weer gehad. De zegeningen die wij natuurlijk in de brief van de apostel Paulus vinden. We hebben niet alleen een voordeel bij... Gods woord in ons dagelijks leven met de genadeboodschap. Of in een toekomst, dat we die hoop hebben. Maar reeds nu, hè, mogen we ervan proeven en ervaren. En dat is wat Paulus zegt met Christus te leren kennen. Nou, de brief aan de, ja, ik wou zeggen apostel Titus. En dat is hij ook. Niet de apostel natuurlijk, want dat is Paulus. Maar Titus was ook een apostel. Dat wil zeggen, die een medearbeider... van de apostel Paulus. En dat is ook een broeder die heel veel gedaan heeft in het werk des Heren. Ja, ja, het waait heel erg, dus je zal ons hier nou wat horen trekken. Ik heb wel één raam toch open gezet, want het is gelukkig warm genoeg hier. Dus goed ventileren. Paulus, vers 1, hoofdstuk 1. Een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus... naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Laten we beginnen met het gebed. Vader, dank u wel, Vader. We willen bidden, Vader, om de Heilige Geest. Die hebben we natuurlijk al, maar dat hij ons gaat helpen, Vader, om dat woord te gaan verstaan. En dat kan hij doen, want dat zijn ook de woorden van de Heilige Geest die we hier lezen. En die Geest die woont ook in ons en die getuigt met onze geest. En daarom bidden we ook, Vader, voor verlichting, dat hij dat zal doen in ons. En zo wil dat vragen in Christus' naam. Amen. Het geloof der uitverkorene Gods. Daar is hij de apostel van. Dus dat is onze apostel. Want hij is de apostel van het lichaam van Christus. En dat zijn wij. Wij zijn in het lichaam van Christus. En dan noemt hij degene aan wie hij schrijft. Hè, ten behoeve of naar het geloof. Of in overeenstemming. Het geloof van de uitverkorene Gods. En dat is natuurlijk een beladen woord, de uitverkorene Gods. Wie zijn dat? Nou, hij schrijft hier aan het lichaam van Christus. Nou, we hebben het natuurlijk altijd over Israël als het uitverkoren volk. Dus als je in de Bijbel leest over uitverkorenen, ja, dan lees je ook in de hele Bijbel, kan je dat woord lezen. Dus dat is ook weer belangrijk. Ga je het woord de waarheid recht snijden? Als je dat niet doet, dan zou het in de hele Bijbel hetzelfde betekenen. Nou, ik zeg het niet helemaal goed. Het woord heeft ook overal wel dezelfde betekenis, maar het is niet overal aan dezelfde groep gericht. En als je even terugbladert in 2 Timotheus 2 vers 10, dan zie je dat Paulus in de gevangenis zit en dan zegt hij ook dat hij dat verdraagt. Waarom? Om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen. Dus hij zit vanwege het evangelie, zit hij gevangen, maar het is vanwege het woord van God. Ja, dan kijkt men in vers 8 lezen, het evangelie... Dat is de opgestaande Christus naar mijn evangelie. In vers 9, om welke ik verdrukkingen leid tot de banden toe. Dus hij leidt verdrukkingen vanwege de verkondiging, niet gewoon van het woord van God. Maar vanwege de verkondiging van Christus naar de openbaring der verborgenheid. Daarom zit hij gevangen. Maar hij verdraagt dat alles om de uitverkorenen, en dat zijn wij, de uitverkorenen Gods. Dat zijn wij. Nou, we weten, we zijn met deze brieven bezig. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. En het vers daarna, dan zegt hij toch, in welke wij uitverkoren zijn. Dan gaan we even mee naar Efeze 1 vers 3. Efeze 1 vers 3. 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Dat heeft hij al gedaan. In Christus dus. Voor de grondlegging der wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. En ons, als hij zegt ons... Nou, dat is het lichaam van Christus. En we zijn dus in Christus uitverkoren. We zeggen natuurlijk elke keer weer opnieuw... we zijn niet uitgekozen om in Christus te zijn. Het heeft alles te maken met geloof. Maar God heeft wel een plan. En daar kiest hij mensen voor uit. Want wat betekent nou eigenlijk uitverkoren? Nou, ik keek even in de concordantie bij Strong. En het is heel simpel eigenlijk. Dan kan je ook zelf bedenken. Iemand uit velen kiezen. Ja, een hele groep mensen. En daar kiezen mensen uit. Ja, dat heb ik ook vaker gezegd. Vroeger ging ik voetballen. En dan gingen we altijd. Dan koos je altijd de mensen uit voor jouw team. En dan waren er dan 20. Nou, jij zou dan 10 uitkiezen. Nou, je koos natuurlijk altijd de beste. Dat is zo. Maar God, ja, bij God is het heel anders. Kijk, hij maakt ons geschikt. Ja? Dat we de beste voetballers zijn in dat team. Hij maakt ons geschikt. En hij kiest gewoon iedereen uit. Dat wil zeggen, die in hem geloven. Die kiest hij voor zijn plan. En dat is waar heel veel verwarring over bestaat natuurlijk. Ja? Denk bijvoorbeeld aan de Heer Jezus Christus. Wie koos hij? Hij koos. Als je leest in Matthäus 10... waren allemaal volgelingen, discipelen, maar uit al die discipelen koos hij er 12. Dat waren gelovigen. Later bleek Judas dat natuurlijk niet te zijn. Maar die gingen dus voor hem dienen en aan de slag voor zijn plan. Dat is het hele woord uitverkiezing, uitverkoren. En Paulus is de apostel van de uitverkorene Gods. Wij in de bedeling der genade, dan heeft hij het over ons. En het gaat natuurlijk allemaal uiteindelijk om Christus. Dat is de uitverkoren. Hè? Je zei het, 42 vers 1 heeft het over Christus die de uitverkorene is. Die is door God uitgekozen. En die is niet, als je denkt van ja, maar de uitverkiezing heeft te maken met dat God kiest mensen voordat ze bestaan. Kiezen ze uit wie gered gaat worden en wie niet gaat gered worden. Ga dat dan maar eens toepassen op dat Christus de uitverkoren is. Is die van tevoren ook uitgekozen? Of die gered zou worden of niet. Nee toch. Christus is God zelf. Ja? Het heeft gewoon met zijn plan te maken. En hij is de uitverkorene. Want God, zijn zoon, gaat straks alles hier regeren. In de hemel en op de aarde. En door niemand anders. Door Christus alleen. En het is heel simpel. Als je in Christus bent, dan ben je dus ook die uitverkorene. Het staat ook, het zegt hij ook. Ons uitverkoren heeft in hem. Dus dan deel je mee in zijn uitverkiezing voor dat plan wat hij heeft. Maar nou moet je recht gaan snijden, want we weten in de Bijbel, weet je natuurlijk ook, wij zijn niet de enigen die uitverkoren genoemd worden. Dat is ook het volk Israël. En dat is het uitverkoren volk. Die heeft hij uitgekozen dat zij zijn eigendom zouden zijn. Waarom? Zomaar omdat ze zo'n leuk volk zijn. Nou, gaan we mee naar Deuteronomium, vers 7 in het Oude Testament. Deuteronomium 7, vers 6. U last van het raam trouwens, anders doen we het dicht hoor. Nee, oké. Okay. Deuteronomium 7, vers 6. De Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren. Nou, vers 6 moet ik eigenlijk ook lezen. Dat zie je ook in Exodus 19 staan. Als ze de wet krijgen op de berg, bij de Sinaï. Als ze uit Egypte getrokken zijn. Dit is het moment dat ze weer na 40 jaar op het punt staan om een beloofde land in te trekken. En dan brengt Mozes die wet brengt die weer opnieuw naar voren voordat ze het land ingaan. Dat moeten jullie doen, dat moeten jullie onderhouden. En dan zie je in vers 6, dus dan blikt hij terug wat God toen gezegd heeft. Gij zijt een heilig volk, de Heere uw God, u heeft de Heere uw God verkoren of uitgekozen. Ja? Dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn. Uit alle volken die op de aardbodem zijn. Dus boven alle volken heeft hij. Dan heb je de uitverkiezingen. Verkoren. Al die volken. Dus wat is de definitie? Iemand uit velen kiezen. Hier één volk kiezen uit al die volken. Dan denk je, waarom dan? Aan hun. Nou, we weten met Babel. Hè, dat is de hele wereld uiteindelijk is in ongehoorzaamheid besloten. En toen heeft God uit die heidenvolken, heeft hij één persoon gepakt, Abraham. Dat was gewoon een heiden. En die heeft hij gebruikt. En daar is het hele volk Israël uit ontstaan. Daar had hij een plan mee. Daar had hij een doel mee. Kijk maar. De Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven alle andere volken. Want gij waart het wijnste van alle volken. Ja, wij denken natuurlijk altijd andersom. Bij ons gaat het om het grote. Maar God pakt juist dat kleine, dat nietige. En dan. Maar omdat de Heere u lieden lief had. En omdat hij hield de eed die hij uw vader gezworen had. Abraham, Isaac en Jacob. heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis uit de hand van Farao, koning van Egypte. En gij zult dan weten dat de Heere uw God is, die getrouwe God, de welke het verbond en de weldadigheid houdt, die hem lief hebben en zijn geboden houden tot in 1000 geslachten enzovoort enzovoort. Nou, u ziet hier dus duidelijk, hier zie je het uitverkoren volk Israël, uit alle volken heeft God dat volk uitgekozen. Nou, en dan zie je dus, je ziet één is Christus is de uitverkorene. Dan krijg je, als je de Bijbel zo volgt, dan is Israël dus uitgekozen om God te dienen en in zijn plan deel te gaan nemen. En dan weten we ook, als we dit zo allemaal lezen, dan zien we dat het allemaal dus bekend. Dat is gewoon opgeschreven in de Bijbel, je kan het allemaal lezen. Dus vanaf het begin af aan, dat God begon met dat volk Israël, weet iedereen, kan iedereen het weten vanuit de Bijbel, dat is zijn uitverkoren volk en zij zijn zijn eigendom boven alle volken op deze aarde. Dus hij maakt onderscheid tussen Israël, het volk en de volken. Dus die zijn er niet uitverkoren, dat zijn de heidenvolken. Dus ja, als hij zegt in Matthäus ook bijvoorbeeld, als je doorbladert, dat hij zal zijn engel uitzenden en dan zal hij zijn uitverkorenen vergaderen. Matthäus 24 vers 31. Dat staat in de context van de grote verdrukking en dat die zal komen, de een zal gelaten worden, de ander zal genomen worden, waar veel gelovigen helaas de opname in zien. Maar de uitverkorenen in die tekst, wij weten nog niets van Paulus. Het is allemaal het uitverkoren zijn in Christus, in het Oude Testament, het volk Israël. En als hij eenmaal dat hele volk zal vergaderen in het land Israël, kijk, en dan gaan ze ook doen waarvoor ze uitgekozen zijn. Daar gaan ze dat doen. Kijk, Johannes 15, de bekende definitie. Dus het is vervelend, een beladen iets. Ben ik wel uitverkoren of niet? En voor mij is het iets geweldigs om het te weten, ook om te weten wat het betekent. Uitgekiezen uit velen. Ik ben ook uitgekozen uit velen. Het lichaam van Christus is ook uitgekozen uit velen. Van al die volken op aarde, van al die mensen op aarde, heeft God nu een instrument als het lichaam van Christus. Dat iemand die in het lichaam van Christus is, het lichaam van Christus, dan ben je in Christus. Dat heeft hij nu uitverkoren voor deze wereld. Iedereen kan in het lichaam van Christus komen, ja? Maar je bent niet automatisch in het lichaam van Christus. Waarom niet? Je moet het geloven. Je moet geloven. En als je gelooft, kijk, God kiest degene die voor hem kiezen. Hij weet het van tevoren. Iedereen in het lichaam van Christus, als hij er helemaal in zit, is uitgekozen om dan voor hem aan het werk te gaan. En dat is ook een beetje de vergissing die veel mensen maken, zeker in het Oude Testament. Ja, wij zijn het uitverkoren volk. De Farizeeën is ook. Wij zijn de uitverkorenen. En dat zegt Stefanus, gij onbesneden van hart en oren. Je kan wel roemen dat je in het volk uitverkoren bent, maar als jij niet gelooft, dan gebeurt er niks. Dan ga je gewoon verloren. Dat is het punt. Uitverkoren, dat is voor gelovigen. Het is niet zo dat God jou van tevoren gelovig maakt. Jij moet het tijdens je leven, moet je het geloven. En dan zit je in dat instrument van God, toen het volk Israël. Maar dat is al vanaf het begin af aan weten dat ze uitverkoren zijn, besneden en alles. Maar dan komt Christus en hij zegt tegen die Farizeeën: ja, de duivel is jullie vader, want dat is een leugenaar en jullie volgen hem in plaats van dat God jullie vader is. Als ze dat nou hadden gedaan, hadden die Farizeeën ook gewoon het koninkrijk zullen ze dan ook ingaan. Omdat ze geloven. Daarom die grote verdrukking, worden ze er allemaal uitgezuiverd. En dan hou je dus echt een uitverkoren volk van Joden over. En die gaan dan de bediening doen waartoe ze geroepen zijn. Want uitverkiezing is Johannes 15, vers 16. Gij hebt mij niet uitverkoren of uitgekozen, maar ik heb u, de 12, uitgekozen. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Zie je, dat is dus de bediening van de uitverkorenen, in dit geval de 12, en later natuurlijk ook de kleine kudde. We zien later dat met Judas bijvoorbeeld, die maakt natuurlijk deel uit van het uitverkoren volk ook. Maar hij is wel verloren gegaan. Hij heeft de Heer Jezus verraden. Maar het is ook weer een beeld van, je kan wel roemen dat je dus ergens bij hoort, maar als je niet gelooft, dan komt allemaal aan het licht en je gaat gewoon verloren. En hier zie je dat ook. Maar dit is de bedoeling, dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht blijven. Nou, ik snijd het woord in waarheid, dus ik weet dat hij het niet tegen mij heeft. Hij heeft het hier tegen de 12 en het volk Israël natuurlijk. En door de bedeelde genade, helaas is dat, helaas, dat moet ik helemaal niet zeggen, gelukkig is dat nog niet gebeurd, want wij leven nu zelf in de bedeelde genade. En ik ben nu ook een uitverkorene van God. Dit is het principe, maar dit is niet aan mij geschreven. Dat is voor Israël. Dus ik weet dat Paulus zegt in Titus 1, wat we net lazen, dat hij is een apostel naar het geloof van de uitverkorene van God. En dan weet ik, wacht eventjes, nou heeft hij het over mij. Kijk, en dan weet je, als je hier dit ziet, Paulus, of de Heer Jezus heeft hem uitgekozen, dan denk je aan Handelingen 2. Nou, dat zie je wat ze doen. Precies waartoe ze geroepen zijn om te doen. Het volk Israël het evangelie vertellen, vrucht dragen. Dat, en de farizeeën droegen geen vrucht. Heel Israël heeft geen vrucht gedragen. Met de studies van Matthäus hebben we ook gelezen dat hij de vijgenboom vervloekte. Uit u zal geen vrucht dragen, nooit in de eeuwigheid. Een beeld van de religie is al onder de wet. Maar onder het nieuwe verbond zullen ze wel vrucht gaan dragen. En dat zie je in werking met Pinksteren. En daarna. En dan weet je zo meteen, omdat het natuurlijk nu de bedeelde genade is, maar als het eenmaal over is en Israël gaat in de grote verdrukking er doorheen, de gelovigen die gaan het koninkrijk in. Nou, we hebben het geloof ik woensdagavond ook even die tekst gelezen, dat ze dan de wereld ingestuurd worden naar de volken, ons te dopen, met water en het evangelie te verkondigen. En dat ze ook gelovig worden. Dat is wat een uitverkorene volk Israël moet doen. En dat zullen ze dan ook gaan doen. Nou ja, het principe, dat geldt natuurlijk ook voor ons. En Israël, wat was hun roeping? Het is begonnen bij Abraham, toch? Die heeft die geroep uitgekozen. Heeft hij het verbond meegemaakt. Dat was het verbond van God met Abraham. Dat hij moest een zegen zijn voor. Wie zegt dat even uit zijn hoofd? Genesis 12, ja. Voor iedereen. Je ziet het onderscheid dat God maakt tussen Abraham en zijn nageslacht. En ook weer die volken. Ja? Zij zijn uitverkoren om in Gods plan hem te dienen en vrucht te dragen. En dat begint bij Abraham. Genesis 12 vers 1. De Heer nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap. Hij zat in Mesopotamië die kant, toch? Ver weg. Abraham was ook een afgodendienaar, hè, in eerste instantie. Dat is een afgodendienaar. Nou, ga uit uw land en dan uit uw maatschap en uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een, kijk, groot volk maken. En u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. Zie je, dat volk wat uit Abraham komt moet een zegen zijn voor de volken. En ik zal zegenen die u zegenen. Dus ik dat ook maar doen. Toen ik me niet recht sneed natuurlijk. Israël zegenen. Ik zegen Israël. Ik bid voor Jeruzalem. Ik ga inzameling houden voor hoe heet die oorlog toen ook weer? De Golfoorlog met die skutraketten en zo. En ja, dat dacht je toen. Want anders word ik niet gezegend. Want kijk. Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Daartoe is Abraham uitgekozen. En God geloofde, of Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Zo. Maar niet zijn hele nageslacht geloofde. Snap je? Daar snap je waar die grote verdrukking voor is. Hè? Dat die zuivering er komt. Maar kijk, in verband met dat zegenen die u zegenen, en vloeken die u vloekt. Dus als je het woord de waarheid niet snijdt. Ik zegen het toen Israël, ja. En dan zou ik ook gezegend worden, toch? Maar wat zegt Efeze 1 vers 3 nou? Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus Jezus. Dat staat nergens dat ik vervloekt word. Nergens. Ja, als je het evangelie van Gods genade verlaat. Maar dat bedoelt hij niet van dat je verloren gaat. Absoluut niet. We zijn verzegeld tot de dag der verlossing. En mijn zegeningen, al zou ik helemaal niks meer met geloof doen, die heb ik gekregen, die heb ik voor altijd. Dus ja, let op hè, dat je het woord en waar natuurlijk recht snijdt. Maar goed, je ziet hier dus wel allemaal, het is allemaal geprofeteerd. Dus tegen Isaac ook, in uw zaad zal iedereen de wereld gezegend worden. Dat is dat Israël apart is van de heidenen. Het uitverkoren volk. Maar ja, als wij nu lezen bij Efeze 1 vers 4, dat wij zijn ook uitverkoren in hem, dan zegt hij dat voor de grondlegging de wereld. Je ziet heel verschil. Het is voor de grondlegging de wereld, de andere is vanaf de grondlegging de wereld. De een is voor een aardse bediening, met het volk Israël, voor de volken. En nu hebben we allemaal heidenen, joden, over de hele wereld, in het ene lichaam van Christus samengevoegd. En die gaan nu vrucht dragen voor de Here met een andere evangelie, met een andere boodschap. En ja, dan weten we, ja, ik zit in het lichaam van Christus, Jood en Heide. Ik ben gedoopt door de geest in het lichaam van Christus. Waar je ook vandaan komt. Je had het net over iemand, een gelovige die heet voor de Wycliffe-vertalers werkt. Hè? In Pakistan, of nee, nu hier. Heeft hij in Pakistan daarvoor gewerkt? Een Pakistani in het lichaam van Christus, Pakistan. Ja, en zo zit er van alles in het lichaam wereldwijd. En zijn allemaal uitverkoren. Allemaal uitverkoren. En dat ze eenmaal Christus hadden geloofd, zaten ze in die. Dat uitverkoren lichaam van Christus. En dan noemt hij ons, kijk in Colossenzen 3 vers 12. Het is voor de grondlegging de wereld. En dan mag ik mijzelf dus ook nu noemen. Niet alleen een uitverkorene, maar een uitverkorene van God. Colossense 3, vers 12. Het is gewoon een titel, zou je kunnen zeggen. Zo doet het aan als uitverkorenen Gods. Omdat je een uitverkorene van God bent. Ik ben een heilige. Ik ben ook een beminde, zie je dat? Ik ben dus ook een uitverkorenen van God. Dat is wat. Als je weet, ik ben door de scheppen van de hemel en aarde, ben ik uitverkoren. Kijk, niemand vroeger zei tegen mij van, nou, ik ben een uitverkorene van Jan, dat ik in zijn team mag voetballen. Ja? Het is de schepper van de hemel en de aarde die heeft uitgekozen om in zijn plan te dienen. En zijn plan van God. En dan, zoals Israël dus een uitverkoren was om een eigendom te zijn boven alle volken, net te lazen, weten we toch ook uit 1 Korinthe 6 dat wij zijn de tempel en dat wij niet van onszelf zijn. Wij zijn zijn eigendom. Heb je zo'n woordje weer? Zijn eigendom. Maar dat is, moet je opletten of je dat in de brief van Paulus leest of daarbuiten. En dan denk je, ja, word ik dan niet zat om dat elke keer te benadrukken? Ja, dat, nee, dat word ik niet zat. Want ik vind het een geweldige zegening. Want er hoort dus alles bij wat Paulus zegt, wat bij dat eigendom, of ik ben een lijfeigene van God eigenlijk, met een vrije wil, hè. Een vrije wil. Ik heb eenmaal gekozen, dan laat hij je vrij. Je mag voor mij kiezen of je me ook wil dienen of niet. Maar je blijft mijn heilige, je blijft mijn beminde en je blijft mijn uitverkorene. En maak je roeping waar. Dus ik ben zijn eigendom, dat was toen Israël, dat zijn wij nu. En wij zijn ook bruikbaar gemaakt. Gaan we mee naar 2 Korinthe 3 vers 6. Dat is wat ik net ook zei. Ik ben Israël is niet uitgekozen omdat zij een bijzonder volk waren. Ze waren groter dan elk andere volk of wijzer. Helemaal niet. Ze zijn alleen maar wijzer geworden omdat ze de wet hadden. Want ze zijn niet beter dan de rest. Want alle mond is toch gestopt onder de wet. Dat Israël, ja, is schuldig verklaard door God. Ze hebben de wet niet gehouden. Maar de heidenen vallen daar ook onder. Alle mond is gestopt. Jood en heiden. Het is het woord van God. Ook met moslims. Moet je echt niet denken van, nou ja. Dat, maar dat komt door waardoor ze in geloven, waar ze in geloven. Want de Koran is niet de wijsheid van God. Ik vind het gek dat de joden zo slim zijn. en de meeste Nobelprijzen halen. En dat uit het Vrije Westen bijna alle uitvindingen vandaan komen. De wetenschappers, de componisten, noem ze allemaal maar op. Dat heeft allemaal hiermee te maken. Ja? Het heeft allemaal met de Bijbel te maken. Nou, en dan zien wij 2 Korinthe 3 vers 6. Israël was niet beter dan de wereld. En zijn wij dat? Nee, absoluut niet. Wij zijn ook maar gewone heidenen die zonder God leven. Totaal ongeschikt in Gods plan om daarvoor wat te doen. Maar als Hij het in mij gaat doen, dan maakt Hij jou bekwaam. En dat is wat Paulus zegt in 2 Korinthe 3 vers 6. Kijk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Niet de letter, maar des geestes, want de letter dood, maar de geest maakt levend. Zie, ik heb de geest. Ik heb de geest. Heb je weer zoiets? De Heilige Geest is echt niet alleen aan ons beloofd, hoor. Nee, die is helemaal niet aan ons beloofd. Die is aan het volk Israël beloofd met het nieuwe verbond. En als je de Heilige Geest ontvangt, dan heb je hij vergeven van zonde. Hij zal de zonde niet meer gedenken met Israël. Dat is het verbond wat hij maakt. En hij zal het in hen doen. Hij zal zijn wetten in hun harten schrijven. En Paulus zegt, hey, wij zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Wacht eventjes. Ja, wij hebben natuurlijk die Heilige Geest in deze bedeling der genade. Uit genade door het geloof ontvangen. Maar het is wel dezelfde Heilige Geest. We hebben ook die vergeving van zonden. Hij gedenkt onze zonden ook niet meer. En als het goed is en je leest de Bijbel, dan schrijft hij ook zijn brieven, de brief van Paulus in jouw hart. En zo maakt hij ons met dit evangelie door zijn geest. Heeft hij ons bekwaam gemaakt. Natuurlijk, ik weet, als je gelooft in het begin, dan weet je nog helemaal niks. Zeker als je helemaal geen achtergrond hebt. Kijk, je kan verkeerd bij een verkeerde leer zitten. Maar als je je hele leven toch in de Bijbel gelezen hebt en daarin opgegroeid bent, dat is een groot voordeel, want dan krijg je op een gegeven moment, je leert recht te snijden. Hè, Maarten, jij ook, je zat vroeger in zo'n kerk. En Maarten bleef toen nog een tijdje wel even naar de kerk gaan. Toen zei hij, nou, dat nee, dat hou ik niet vol, want ik zit constant maar van, oh, dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Dan word je niet opgebouwd. En hier elke zondag natuurlijk. En dan denk je, wauw. Hij heeft mij bekwaam gemaakt. Sinds ik het woord der waarheid recht snijd, stelt hij mij in staat om voor zijn glorie te leven. Dus nogmaals, je hebt die achtergrond, wat ik net als voorbeeld Maarten even noemde. Maar als je al die kennis hebt, nou, dat is Gods woord, is nooit verloren. Gaat nooit verloren. Het is geweldig als je dat hebt. Want dan weet je op een gegeven moment, oh wacht, ik moet het nu zo en zo en zo lezen. Nou, geweldig. En al die helemaal geen achtergrond heeft. Kijk, je begint als een klein babytje eigenlijk. En dan ga je groeien naar de volmaaktheid. En dat, zo maakt hij ons bekwaam. En dat vind ik ook, dan mag je lekker in rusten, toch? Dan mag je in rusten. Ik heb de geest ontvangen. Dus hij leert mij. Hij verlicht mij. Hij bekrachtigt mij. Hij verlicht mij dat ik het woord ga begrijpen. En zo gaat dat proces. Heeft zo'n zijn werking. En gaat God steeds meer krachtiger in mij werken. Dus ik had vroeger een verkoper van Persische tapijten. Die werden toen nogal veel meer verkocht als nu. En ik zit natuurlijk in de pakketwereld. Dus ja, ik ken hem. Het was een broer van een vriend van ons. En die ging door het hele land met een bus vol met tapijten. Hij werkte voor een bedrijf in Rotterdam. En toen zei hij, ja jong, je hebt die vloer, iedereen wil een tapijt. Ze willen allemaal een tapijt, allemaal een kleed. Dus ja, je hoeft er niks voor te doen. Je zegt gewoon, ze hebben allemaal kleed nodig, je hoeft er niks voor te doen. Inderdaad, we gingen heen met die kleed, met een rol van die kleden en huppakee. We kochten elke kleding erbij, dus het was een leuke handel. Daar moest ik even aan denken met dit ook. Ja, je hoeft er niks voor te doen. Dat wil zeggen, ik wil wat voor de Heer doen. Ik ben uitverkoren. Maar dat ik in zijn plan kan dienen. Maar het is wel hij die het in mij doet. Ik ga gewoon in het geloof. Ik heb mezelf niet bekrachtigd, hoor, met overwinning over de zonde. Die zekerheid heb ik niet gekregen door mijn werken. Want toen ik dacht uit mijn werken, toen werd ik alleen maar onzeker. En dat heb ik totaal, is dat helemaal verdwenen. Nou oké, okay, dus we zijn bruikbaar gemaakt, ja. Dus terug naar Titus. Dus ja, wees blij met het woord zoals wij dat lezen in de Bijbel, dat wij dat weten, dat wij kunnen gewoon zeggen, Wij zijn uitverkorenen Gods, omdat ik heb geloofd dat Christus stierf voor mijn zonde is opgestaan. Vanaf dat moment, zeg maar, ben ik in die trein gestapt. En die trein die ging gewoon naar zijn bestemming. Als je hier op station stapt, dan ga je naar de trein. Ik wil naar Amsterdam, dan stap je op het perron. Je wacht tot de trein komt. Deur gaat open, instappen. En die trein gaat naar Amsterdam. En als je die instapt, ga je niet naar die bestemming. En zo is het met ons ook. De bestemming is naar de hemel. De bestemming is vrucht dragen. Maar jij moet geloven in die trein stappen. Nou, en dan zie je, er staat er ook, en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. De kennis der waarheid. Nou, wat is de wil van God? Dat alle mensen zalig worden. Dat is voor de ongeredde mensen. En tot kennis van de waarheid komen. Dat is het tweede facet. Dus dat is de wil van God. Mensen vragen zich af, ja, wat wil God nou? Nou, dat wil hij. Dus dat ongeredde mensen gered worden. En de geredde mensen, dat die de waarheid gaan leren kennen. Die naar de godzaligheid is. Nou, en dan zien wij dat dat tweede facet van kennis tot kennis van de waarheid komen. Dat is bijvoorbeeld de Titusbrief. Hij schrijft in hoofdstuk 3 wel even hoe dat gegaan is. Hoe wij waren, hoe wij nu zijn en waar we naartoe gaan. Maar echt het evangelie van hoe je gered moet worden. Wat lezen we dan? Nou ja, bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, vers 3 en 4. En de Romeinenbrief natuurlijk vooral. Dus dat mensen zalig worden, moet je niet eigenlijk de Titusbrief voor hebben. Dan moet je de Romeinenbrief voor hebben. Daar staat in wat de genade van God is. En dat mensen schuldig zijn. En dat God zijn Zoon heeft voorgesteld tot een verzoening voor onze zonden. Dat je dat moet geloven. Dat staat daar. Dat gaat over de redding. In de Romeinenbrief heb je bijvoorbeeld ook die twee aspecten. Het eerste gedeelte gaat over redding. De leer. En het tweede gedeelte gaat over praktijk. Nou, hier Titusbrief is ook dat tweede facet, ja. Het is zalig worden, dat zijn wij. Dit is een brief dat je gaat lezen. Hoe leef ik zalig dan als een gered iemand? Dat is dat tweede facet, tot kennis van de waarheid komen. En ik weet, Hebreeën staat ook over de kennis der waarheid. Heb je weer zoiets? Hier is een begrip. Kennis der waarheid. Nogmaals, 2 Timotheüs 2 vers 15. Wat is voor mij? Waar staat het? Niet in de Hebreeënbrief. Dit is voor ons door Paulus geschreven, de apostel van de heidenen. En dan zie je ook in vers 2, in de hoop van het eeuwige leven. Hoop van het eeuwige leven. Wat is bij ons de hoop van het eeuwige leven? Nou, als je even naar boven kijkt, bij mij tenminste kan dat. Dan ga ik naar 4 vers 18, waar Paulus schrijft. En de Heer zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Daar is alles mee gezegd. Ik kom niet later terug naar de aarde, wat ik vroeger wel eens dacht, wat ook geleerd wordt. Openbaringen, we gaan worden opgenomen en dan komen we later weer terug op aarde, gaan wij heersen 1000 jaar met Christus. Al dat soort dingen. Nee, ik ben voor eeuwig gezet in de hemelen. 2 Korinthe 5 toch? Eeuwig in de hemelen. Hij bewaart mij tot zijn hemels koninkrijk. Dat is mijn verwachting. Dat is mijn hoop. Daar is het. En dat heeft hij geopenbaard. Dat staat erachter. Te zijner tijd. TZT. Ja, wat is nou te zijner tijd? Hij heeft het geopenbaard. Hè? En wat is het dan? Wat heeft hij geopenbaard? Nou, dat zie je in vers 3. Namelijk zijn woord. Hij heeft zijn woord geopenbaard. Nou, dat weten we. De Bijbel. Hoe heeft God zich geopenbaard trouwens? Op verschillende manieren. In de schepping heeft hij zich geopenbaard. Waar nog meer? Ja, precies. Maar echt geopenbaard, dus in de schepping, maar in de Bijbel. En in een persoon. Jezus Christus. Heeft hij zich geopenbaard. Ja? En nu spreekt hij over geopenbaard heeft. Gaat het ook over het woord. Christus naar de openbaring der verborgenheid. Kijk, een nieuwe openbaring. Namelijk zijn woord door de prediking die mij toebedrouwd is. Naar het bevel van God onze zaligmaker. Naar Titus, mijn oprechte zoon. En naar het gemeen geloof. Dus dat heeft hij geopenbaard. Dat is het evangelie, het woord over zijn zoon. En dat is voor de tijd der eeuwen. Was dat er al? God kan niet liegen. Voor de tijd der eeuwen is die hoop al. Hoe zeg je dat? God had zijn plan natuurlijk al klaar voor Genesis 1 vers 1. Tuurlijk, alles. Niet alleen met het lichaam van Christus, ook met Israël. En toen schiet hij de hemel en de aarde. En vanaf dat moment ging hij met de aarde verder. Dus daarom zie je ook staan, geopenbaard heeft te zijner tijd. Dus die hoop van het eeuwig leven, dat hemels koninkrijk, in het begin schiep God de hemel en de aarde, ja. Dat facet van de hemel, dat is te zijner tijd geopenbaard. En we weten natuurlijk allemaal, dat zegt hij ook hier verder, wat aan mij toevertrouwd is van apostel Paulus. En dat is TZT. En TZT, te zijn de tijd, is iets wat je moet weten. Wij zeggen natuurlijk in ons spraakgebruik ook. Ik had nog een tekst in Job, hoeft niet heen te gaan, maar dan zegt hij in Job 25, zegt hij bijvoorbeeld, ja, jij zult in ouderdom sterven. Nou, dat is ook gebeurd. Job is in ouderdom gestorven. Net zoals het graan geoogst wordt te zijne tijd. Dus zo is het ongeveer staat. Nou, wanneer wordt graan geoogst? Als de tijd daarvoor rijp is, toch? Als het graan rijp is. Je gaat niet eerder oogsten. Dus zo vergeleek je het met Job. Maar te zijne tijd zeggen we, nou, als de tijd eenmaal daar is, ja, dan. Dus dus die hoop van het eeuwige leven, wat voor de tijd de eeuw was beloofd, heeft hij te zijne tijd pas geopenbaard. En hoezo is dan het eeuwige leven te zijne tijd? Hoezo dan voor de tijden der eeuwen? Nou, te zijne tijd is de hoop van het eeuwige leven, als dat bij Paulus is, te zijne tijd. Wat was dan de hoop van het eeuwige leven voor Paulus? Was er toen geen hoop? Was er toen geen hoop? Johannes 3 vers 16 zegt toch heel duidelijk dat God, kijk, als een lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat niet in hem gelooft, die in hem geloofd heeft, eeuwig leven hebben en niet verloren gaan. Dus tijdens het evangelie, als je geloofde in de Heer Jezus, dat hij was de zoon van God, had je eeuwig leven. En in het Oude Testament, Abraham, zijn geloof werd hem gerekend tot rechtvaardigheid, had hij ook eeuwig leven. Abraham ging zijn zoon, zou die offeren toch? Maar hij wist dat hij hem uit de doden weer terug zou krijgen. Dus hij had ook gestoken. Abraham wist van de opstanding. Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. Het nieuwe Jeruzalem wat op aarde zou komen. Dus dat is het eeuwige leven voor Israël op aarde. En ook voor de hele wereld. Straks die door de bediening van Israël gered gaan worden door volken. Dus eeuwig leven is natuurlijk niet iets specifiek voor ons. Dat zou wat moois wezen, hè? Voor Paulus zou er geen eeuwig leven zijn. Natuurlijk wel. Christus is gekomen. En Paulus zegt ook heel duidelijk in Romeinen. Laten we even heen gaan. 5 vers 6. Wat zegt hij daar? Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Te zijner tijd. Voor de goddeloze gestorven. Dat is ook te zijner tijd. Nou, als hij voor de goddeloze te zijner tijd gestorven is. Dat betekent, als je verder kijkt ook in 5 vers 8. Dat hij zijn liefde bevestigt. Jegens ons dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Dus hij is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Nou, dat was precies toen de tijd rijp was. Ja. Precies op het juiste moment. En dat is hier dus Golgotha. Hij is niet daarna nog een keer gestorven, toch? Na Paulus, dat er nog. Nee. Dus dat is het moment, te zijner tijd is hij voor de goddelozen gestorven. En wat bedoelt hij dan daarmee, te zijner tijd? Op het juiste moment, precies. Ik geloof ook, Jezus Christus heeft precies 40 weken, geen minuut later, geen minuut korter, toen is hij ter wereld gekomen. Ik geloof ook dat hij op het juiste moment geboren is in overeenstemming met wat? Met Daniel. Daniel 9, daar spreekt hij over die 70 weken is 70 weken, dat is hoeveel jaar is dat? 70 jaarweken is 490 jaar. Nou, we weten, we hebben nog 1 jaar te gaan, maar de bedeende genade is tussen gekomen dat hij terug zal komen op aarde. Maar we willen weten dat, en dat had Israël ook kunnen weten. Ja, we kunnen nog even heen, Daniel 9, vers 26. En daarom kan de Messias ook absoluut niet nog een keer komen. Niet meer komen zoals de Joden soms denken. Want hoe slim ze ook zijn. Maar dit hebben ze niet uitgerekend heel veel toentertijd. En die wijzen uit het oosten wisten dat. 9 vers 26. Nou, ik lees vers 25. Nou, vers 24. Dan zie je 70 weken. 24. 70 weken. Niet jaren. 70 jaar. 70 weken van een jaar. Een week is 7. Dus je hebt 70 weken van 7 jaar. Is 490 jaar. Zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Nou, eens woord, ik ga het niet allemaal lezen. Vanaf dat moment dat dit geschreven is. Weet je dat, kijk. Ik lees in vers 25. Dan zie je dat, halverwege zie je dat de Messias de vorst zal komen. Voordat hij komt, dan heb je 7 weken en 62 weken. Maar vanaf het moment dat hij dit schrijft, na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Dus als de tempel gebouwd wordt, zijn er 7 weken, die zijn voorbij. En dan heb je nog 62 weken van 7 jaar dat de Messias uitgeroeid wordt. We gaan die rekensom niet opschrijven, nu ben ik veel te bang dat ik fouten maak. Maar het is wel duidelijk dat Christus stierf na die 62 weken. Is hij gestorven. En dat is het kruis. Op Golgotha. En dat is dus als Paulus zegt. Christus is in Romeinen 5 vers 6. Dat hij zegt. Toen wij nog krachteloos waren. Is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Exact op het juiste moment. Dus als je een tijdstabel maakt. Perfect. Dat was het. Het is hem. Kan niemand anders zijn. Nou, gaan we mee naar 2 Timotheus 2, vers 4. Wat staat daar? Nou, ik heb het net al eventjes. Nou, ik zeg het weer niet goed. 1 Timotheus 2, vers 4. 1 Timotheus 7, vers 4. Ik heb het net even uit mijn hoofd gezegd. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dus alle mensen. Want er is één God en er is ook één middelaar Gods. En de mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Zijnde getuigenis wat? Te zijn de tijd. Dus hij is te zijn de tijd gestorven. Dat is historisch gezien, volgens de tijdstabel, exact op dat moment op Golgotha. Maar als Paulus spreekt over dat te zijn de tijd, de hoop van het eeuwige leven, wat geopenbaard is, te zijn de tijd. Dan spreekt hij dus heel duidelijk over dat voor ons gestorven is, voor iedereen op deze wereld. Van alle heidenen, Joden in kluis, die natuurlijk ook allemaal in ongehoorzaamheid, ongeloof zijn besloten. Dat kruis, wat dat inhoudt in deze tijd van genade, daar is te zijn de tijd bij de bekering van apostel Paulus. En niet eerder. Dus hij was een redding voor de wereld, voor het eerst voor het volk Israël. Op Golgotha is het gebeurd. In verband met de uitverkorenen van het lichaam van Christus. Is het pas bekendgemaakt aan apostel Paulus. En dat is wat hier staat. Kijk maar. Zijnde het getuigenis. Niet de gebeurtenis. Het kruis is op Golgotha gebeurd. Na die 62 weken. Maar het getuigenis van dat hij een rantsoen is voor iedereen. Dus door het kruis. Niet aan, maar door. Is het getuigenis van apostel Paulus. Kijk, waartoe ik gesteld ben. Een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Is wat? Hij doet een eter op. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Titus 1, wat zegt hij daar? God die niet liegen kan, zegt hij in dezelfde context. getuigenis te zijn in de tijd. God die niet liegen kan. Ja, God wist wel, dat gaat heel veel verzet opleveren. Weet je, als je zegt in deze wereld, we zijn allemaal tegen gelovigen, ja, je wordt, het is allemaal uit geloof. Dan zegt iedereen, ja, door geloof word je gerechtvaardigd. Ja, dat zullen ze allemaal wel zeggen meestal. Maar als je zegt daarna, door geloof alleen, ja, dan beginnen de problemen. En dat is nou het getuigenis vanaf de apostel Paulus. Bij Israël was het geloof plus te werken. Tuurlijk alleen geloof, maar geloof, je moest het, je laat het dopen hoor. Maar dat is nu niet zo. En daarom zegt hij, ik lieg niet. Ik ben een leraar der heidenen in geloof en in waarheid. Dus dan weet je, dat is, als we spreken over, dat is pas bij de apostel Paulus. Nou, dat is dus bij de bekering in Handelingen 9, toen hij geroepen werd. Toen is dat getuigenis daarmee begonnen. Nou, terug naar Titus. Ik ga nu stoppen. De volgende keer gaan we met een volgende zegening praten. Maar kijk dus nogmaals. Vers 1. Het geloof van de uitverkorene godsdienst zijn wij. Wij hebben een geloof, ja. Wij hebben het geloofd. En nu hebben we de brief van Paulus, waaruit wij leven. Dat is wat hij heeft opgeschreven. Het geloof van Christus vinden we daarin. En dat is naar de godzaligheid. En dan hebben we in vers 2 die hoop van het eeuwige leven. We weten precies waar onze hoop gelokaliseerd is. Dat is de toekomst straks in de hemel. Voor altijd. Nergens anders. En die God kijkt die niet liegen kan. Beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Maar geopenbaard heeft te zijn de tijd. En dat is aan de apostel Paulus. Het kruis was te zijn de tijd. Dat is het scharnierpunt naar het verleden en naar de toekomst. Nadat de allerlaatste mens gered wordt hier op aarde. Dat zal altijd het kruis op Golgotha zijn. Maar de openbaring van Gods genade-evangelie. Want volgende week gaan we het hebben over de genade is verschenen aan alle mensen. Dat bekend wordt gemaakt. Dat is een te zijn de tijd. Dat is de bedenkte genade. Nu vanaf Paulus tot en met dat wij natuurlijk opgenomen worden. En dan gaan we natuurlijk weer met een andere evangelie verder. En dat is dus hier wat je ziet staan. Kijk, voor de tijd der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijn de tijd. Namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is. Naar het bevel van God onze zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader. En de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Vers 3, God onze zaligmaker. Vers 4. Jezus Christus onze zalig maken. Ja, niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, en is dat een zegening? Als ik dit lees, ja, dan voel ik mij echt gezegend, echt bevoordeeld en God echt genade heb gevonden in Gods ogen, dat ik dit mag begrijpen en dat het over mij gaat en dat het over jullie gaat, omdat je dat geloofd hebt. Een geweldige zegen toch, om dat te weten. Ja, Vader, wil u danken, Vader, dat we dit mogen begrijpen en zien. En dat uw geest ons dat daarin helpt ook om te begrijpen. En dat u ons ook bekwaam hebt gemaakt. En dat wij reeds zeker zijn van dat eeuwige leven. We hebben het gewoon gekregen. En we zijn uitverkoren, Vader, in uw Zoon. Want hij is de uitverkoren. En we weten in welk plan wij zitten. En hoe wij u moeten dienen. En dat is door de apostel Paulus te volgen. En dan volgen wij u. Dank u wel daarvoor. In Christus' naam. Amen.